We lezen daarna Lucas 17, vers 20 tot en met vers 37. Lucas 17, vers 20 tot en met vers 37.
En gevraagd zijnde van de Farizeeën wanneer het koninkrijk van God komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd: het koninkrijk van God komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnen uw lieden. En hij zeide tot de discipelen: er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En ze zullen tot u zeggen: zie hier of zie daar is hij, gaat niet heen en volg niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, ze namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf hen allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, zij bouwden. Maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf hen allen. Evenalzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag, wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zal zijn, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenk aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn, en de een zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen, de ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem: waar, heren? En hij zeide tot hen: waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden.
Wij gaan verder met onze serie over tweetallen in het Nieuwe Testament. En vanmorgen letten we dan op twee saamhorigen. En we letten op vers 34 tot en met vers 36. Daar komen we elke keer twee mensen tegen die bij elkaar horen. Ik zeg u, zegt Jezus daar, in die nacht zullen twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, bij wie hoor jij? Met wie en aan wie ben jij verbonden? Nou zeg je, dat is niet zo moeilijk. Ik ben verbonden aan mijn vader, aan mijn moeder. Ik hoor bij mijn broer, bij mijn zusje. Of, ja, ik zit in groep 5. Ik hoor bij de leerlingen van groep 5. Daar hoor ik bij. Of ik zit op een sportvereniging en ik zit in JL10. En dat is een fijn team. Nou, Jezus die wijst in Lucas 17 op mensen die bij elkaar horen. Hij heeft het over collega's die bij elkaar horen, omdat ze verbonden zijn aan elkaar door het werk. Hij heeft het ook over een ander tweetal die bij elkaar horen, omdat dat man en vrouw zijn geworden. Zij zijn in het huwelijk aan elkaar verbonden. Zij horen bij elkaar. Ze zijn samen. Zij zijn saamhorig. Maar waarom heeft Jezus het over hen? En wat wil hij ons leren? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is twee saamhorigen. Twee saamhorigen. Maar let op twee gedachten. Wat hen verbindt op een gewone dag. En wat hen scheidt op de grote dag. Dus wat hen verbindt op een gewone dag. En wat hen scheidt op de grote dag. Om al direct ter zake te komen, gemeente. We zijn vandaag weer een dag dichter bij de wederkomst van de Heere Jezus gekomen. Want Jezus die komt eraan. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Op verschillende plaatsen kun je daarover lezen. En daar heeft Jezus het ook over in Lucas 17. Jezus die is aan het woord en hij zegt de grote dag des Heeren komt eraan. Waarom zegt hij dat? Nou zie je ze staan daar dicht bij Jezus. Wie? De Farizeeën. Ze zijn naar de Heer Jezus toegekomen en ze zeggen, ja, we hebben een vraag voor u. We hebben verschillende preken van u gehoord en u heeft het altijd maar over het Koninkrijk van God. Maar zeg ons eens, wanneer komt dat Koninkrijk? Kunt u het ons vertellen? Hoor je wat Jezus zegt? Hij zegt, het Koninkrijk van God, dat komt niet met heel veel tamtam in vers 20. Dat komt niet met uiterlijk vertoon, met uiterlijk gelaat. Maar het Koninkrijk van God is binnenin u. Ik ben als de koning van het koninkrijk naar de aarde gekomen en waar iemand door de Heilige Geest zich overgeeft aan mij, daar is het koninkrijk van God. En zo breidt het koninkrijk van God zich uit totdat de grote dag aanbreekt. En de Zoon des Mensen terug zal komen op de wolken van de hemel. En Jezus geeft onderwijs over die dag. Hij richt zich tot zijn discipelen en hij zegt, weet je wat jullie goed moeten onthouden? Dat is dit. Voordat die grote dag aanbreekt, gaat het er heel gewoon aan toe. Kijk, wij zijn misschien wel geneigd om te gaan letten op allerlei bijzondere tekenen voordat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Maar Jezus zegt hier, mensen leven voorafgaand aan die dag hun gewone leven. En dan wijst Jezus heel speciaal op twee mensen die aan elkaar verbonden zijn. En dan wijst hij allereerst op een tweetal dat door het huwelijk verbonden is aan elkaar. Als je als man en vrouw getrouwd bent, en ik heb het over een gezond huwelijk, dan ben je aan elkaar verbonden door de liefde. Ik moet denken aan die woorden van de dichter Joost van den Vondel. Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden? Twee zielen, gloeiend, aaneengesmeed of vastgeschakeld en verbonden in lief en in leed. Ja, in het huwelijk is er sprake van saamhorigheid. Je bent samen, je hoort bij elkaar, je hebt elkaar het ja-woord gegeven, je trekt samen op. Er is veel contact. Je praat met elkaar, je eet met elkaar, je voedt met elkaar als je een kind kreeg, als je kinderen kreeg, de kinderen op. Je gaat samen op visite bij familie en vrienden. Je deelt als het goed is alles met elkaar. Je hebt geen geheimen voor elkaar. Je voelt elkaar aan, je kent elkaar. Je corrigeert elkaar. Er is soms ook een woordenwisseling met elkaar. Je lacht samen en je huilt samen. Je gaat samen je weg door het leven. En je gaat samen, als dat mogelijk is, naar de kerk. En je luistert naar dezelfde preek. En je leest samen uit de Bijbel. En je bidt samen. Ja toch? Je deelt je leven samen. Je bent aan elkaar verbonden. Je ligt in hetzelfde bed, zegt Jezus in vers 34. En natuurlijk, situaties kunnen allemaal verschillen. Het ene tweetal dat ligt te slapen is nog maar net getrouwd. En een andere is al heel lang getrouwd. En het ene echtpaar is net vader en moeder geworden. Het andere echtpaar al voor de vijfde keer. En een ander echtpaar is kinderloos. Maar hoe verschillend de situaties ook zijn, Jezus heeft het over een bijzonder tweetal, man en vrouw. Die op één bed zijn. Ze horen bij elkaar. Maar ja, je kunt ook bij elkaar horen, omdat je door het werk aan elkaar verbonden bent. En daar wijst Jezus ook op als hij het heeft over twee vrouwen die meel aan het malen zijn. En in het Oude Oosten gebeurde dat 's morgens vroeg, zodat van dat meel wat gemalen werd ook vers brood gebakken kon worden. Weet je hoe zo'n molen eruit zag? Zo'n molen was eigenlijk gewoon een ronde steen, zo'n halve meter groot. En die ronde steen die werd omgeven door een andere steen. En vervolgens kon je bij die bovenste steen die kon je gaan ronddraaien. En die had een opening aan de bovenkant waar je dan dat graan of gerst in kon werpen. En dan moest je vervolgens gaan draaien en gaan draaien. En dan kwam dat gemalen meel er aan de zijkant of aan de onderkant uit. En ondertussen moest je dus draaien en draaien. En twee vrouwen namen dan afwisselend het handvat van elkaar over. Om op die manier die draaisteen draaiend te houden. Dat werk, dat bindt deze vrouwen samen. Ze zijn op dezelfde plaats. Ze zijn met hetzelfde werk bezig. En dan is er nog een tweetal dat samenhorig is, zegt Jezus. En dan gaat het over twee mannen. Dat kun je zien aan de mannelijke woorden die worden gebruikt. Twee mannen die op het veld, op de akker, aan het werk zijn. Zijn ze aan het ploegen? Zijn ze aan het zaaien? Zijn ze het land aan het bewerken? Of zijn ze aan het oogsten? Nou ja, in ieder geval, ze zijn samen aan het werk. En je weet wel hoe dat gaat. Je verdeelt het werk en de een doet dit en de ander doet dat. En je overlegt samen en je maakt samen plannen en je doet dingen samen. En je zet je samen in voor het bedrijf. Of voor diegene in wiens dienst je staat. Vandaag doe je dat en morgen opnieuw en overmorgen opnieuw. Je brengt heel veel tijd met elkaar door. Je bent door het werk aan elkaar verbonden. Prachtig toch? Als er saamhorigheid is in je huwelijk. Of met een collega, met een vriend, een vriendin, een gemeentelid. Dan mag je daar heel dankbaar voor zijn. Dat is een geweldige zegen. Het is een zegen als je samen kunt werken met een collega op een hele constructieve wijze. Het is een zegen als je steun ervaart van iemand anders die naast je staat op je weg door het leven. Het is een zegen als je een maatje mag hebben. Maar weet je wat dan het gevaar is? Dat je daar genoeg aan hebt. Ja, je bent blij met die verbinding thuis en op het werk, met de contacten die je hebt en je kijkt niet verder dan dat. Je gaat op in je huwelijk, je gaat op in je werk, je gaat op in het dagelijks leven. Je bent eigenlijk alleen maar bezig met die dagelijkse dingen, met de dingen van de aarde. Herken je dat? Dat dit een gevaar is? Al je aandacht gaat uit naar je werk. Ja, en je moet hard werken, want de kosten zijn ook hoog. De boodschappen zijn duur geworden. De gasrekening die is omhoog gegaan. En die hypotheek die drukt misschien wel als een zware last op je budget. Je bent druk bezig met werken. Je bent druk bezig met de mooie dingen in je huwelijk. Of juist met de zorgen die je ervaart in je huwelijk. Die een huwelijk ook met zich mee kan brengen. Misschien vragen de kinderen wel heel veel aandacht van je die je samen kreeg. Je moet steeds als moeder aanstaan. Je bent druk. Overdag. En als de nacht is aangebroken. En je naar bed gaat. Dan val je in een diepe slaap. Je vergeet alles. Ja, of juist niet. Je kunt niet slapen. En je maalt. Je woelt. Je hebt pijn in je lichaam. Of in je hart, in je ziel, in je binnenste. Je ligt gespannen in bed. Vanwege de zorgen die je hebt over je kinderen. Of vanwege de zorg om een oude vader. Of omdat er de volgende dag een moeilijk bezoek gepland staat bij de dokter. Je ziet op tegen dit. Je ziet op tegen dat. Of je bent vol van allerlei dingen. Je kunt het niet van je afzetten. Misschien zijn je gedachten wel bij die andere woning. Die nieuwe woning die je binnenkort hoopt te gaan betrekken. En als de dag aanbreekt, dan ben je opnieuw druk met allerlei dingen. En dan, ja, dan breekt de nacht alweer aan. En zo gaat het maar door. De dag breekt aan, de nacht komt eraan. De dag breekt aan, de nacht komt eraan. En weer opnieuw en opnieuw. En de dagen die vullen zich vanzelf en rijgen zich aan één. Je bent druk, je wordt helemaal beheerst door het hier en nu. Je wordt er helemaal door in beslag genomen. En je vergeet dat je op doorreis bent. En dat Jezus aan het terugkomen is. Kijk, zegeningen. Want op zichzelf is werken en en een maatje hebben en contact hebben met anderen een zegen. Maar zegeningen kunnen ook tot een vloek worden. Als ze je zo bezighouden dat je geen rekening houdt met de dag van Jezus' wederkomst. Want hij komt. En dat zal niemand ontgaan. Er wordt voor de komst van de Heer Jezus in de Bijbel nogal eens een woord gebruikt dat in die tijd, het woordje parousie, dat in die tijd gebruikt werd voor het bezoek van een koning, een keizer aan een dorp of een stad. En kwam die koning, die keizer daar incognito, dat hij helemaal niet opviel, dat heel veel mensen het niet door hadden dat hij kwam. Nee, zijn bezoek werd aangekondigd. En er werden allerlei voorbereidingen getroffen. Want die machtige koning die kwam op bezoek. Nou, als Jezus terugkomt. Dan komt hij niet incognito. Dan komt hij niet stiekem op aarde om zijn kinderen op te zoeken, op te halen, mee te nemen, snel, snel weer terug. Nee, als Jezus komt, dan zal iedereen dat merken. Als Jezus komt, dan komt hij met macht en in alle glorie en majesteit. En dan zal iedereen hem zien. Alle oog zal hem zien. Jij, maar ook jouw vriend. U zult hem zien. Als u een vrouw mag hebben, uw vrouw zal hem zien. Maar ook je collega zal hem zien. En je studiegenoot, met wie je werkt aan een opdracht. En nu is het gevaar aanwezig. Dat je zo druk bent met dat gewone leven. Dat je geen rekening houdt met de komst van Jezus. Dat was nou precies het geval, zegt de Heer Jezus, in de dagen van Noach. In die dagen die vooraf gingen aan de zondvloed, zegt de Heer Jezus in vers 26. Toen leefden de mensen alsof er niks aan de hand was. Ze waren bezig met eten, drinken, trouwen, met een huwelijk. Ze waren heel druk bezig met... Ja, met zichzelf. En met elkaar. Maar ze deden alsof er niks aan de hand was. En alsof Noach voor niks dat schip, die ark aan het bouwen was. Het gewone leven ging door. Totdat ineens het oordeel hen overviel. En ja, zo was het ook in Sodom. Het gewone leven ging door, zegt de Heer Jezus. Alsof er geen oordeel aanstaande was. Mensen waren bezig met eten en met drinken. Met kopen en verkopen. Met planten en met bouwen. Ze waren bezig met werken en met elkaar. En toen opeens was daar het oordeel. Vuur en zulver regende van de hemel. Het overviel hen. En Jezus zegt, zo zal het zijn. Als de dag van de Zoon des Mensen aanbreekt. En als die dag aanbreekt, ja, dan is het een dag zoals een hele gewone dag eruit ziet. Dan zijn er mensen die druk bezig zijn met elkaar en met het werk. Dan zijn er mensen die heel nauw samen optrekken op die dag. En vul dat maar concreet in. Je gaat samen met je kind in een winkelwagen door de supermarkt. Je zit op de fiets. En je fietst samen met een klasgenoot naar school toe. Of je bent met een studiegenoot een presentatie aan het houden. Of je wordt door de wijkzuster bezocht. Ze komt verschillende keren per week bij je. Je hebt een klik met haar gekregen, een band met haar gekregen. Ze helpt je met de steunkous aantrekken, met het geven van medicijnen. En ze is op dat moment dat Jezus terugkomt bij je op bezoek. Of je bent op je werk in gesprek met een goede klant. Of je bent van plan om samen met je maat de netten overboord te zetten. En dan ineens verschijnt Jezus in alle glorie als koning. En dan? Dan kun je verbonden zijn aan een fantastische collega. Aan een lieve man, een zorgzame vrouw, een toffe vriend. Maar dan komt het erop aan, ben je ook verbonden aan de Heere Jezus. Kijk, en dat wordt op die dag duidelijk en zichtbaar. Wegen van mensen die tot dat moment, zegt Jezus, samen hebben opgetrokken. Die scheiden dan, die gaan uiteen en dat voor goed. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Wat hen scheidt op de grote dag. Twee mensen zijn heel nauw aan elkaar verbonden. Ze werken samen, ze liggen bij elkaar in bed. En toch, op de dag van Jezus' komst vindt er een scheiding plaats. Tussen twee collega's, tussen man en vrouw. De een, zegt de Heer Jezus, in onze tekst, die zal worden aangenomen. Aangenomen. En het woord dat betekent zoiets als iemand meenemen. Iemand bij zich nemen. Denk dan maar even aan wat er verteld wordt in Matthäus 2. Dan gaat het over Jozef die verbonden is aan Maria. En ze hebben samen de zorg voor Jezus. Jozef die is met hen in Egypte, maar dan krijgt hij het bevel van God om terug te gaan naar Israël. En wat doet hij dan? Dan gaat hij terug en dan lees je dat hij Maria en Jezus met zich meeneemt. Er wordt precies hetzelfde woord gebruikt als hier in Lucas 17 in onze tekst. En je kunt ook denken aan wat de Heer Jezus doet als hij op weg is naar Jeruzalem om te gaan lijden en te gaan sterven. Dan is daar het moment dat hij komt op de berg van de verheerlijking en dan neemt hij een paar van zijn discipelen mee. Ook daar wordt precies hetzelfde woord gebruikt als in onze tekst. Dus wat doet Jezus als hij terugkomt? Dan neemt hij mensen aan. Dan neemt hij mensen mee. Dan neemt hij mensen mee naar het Jeruzalem dat van boven zal neerdalen op de aarde. Aannemen is meenemen. En dat is heel positief bedoeld. Want kijk, je kunt de ander ook meenemen om die ander te ontvoeren of omdat je nog een appeltje te schillen hebt met een ander en je wilt die ander straffen en zegt, zo, kom jij maar eens even met me mee. Maar hier is meenemen en aannemen een positief woord. Aannemen is opnemen. Gastvrij opnemen. Precies. Zoals de Heer Jezus al in Johannes 14 vers 3 had beloofd aan zijn discipelen. Hij zei tegen hen, ik ga weg, ik ga terug naar de hemel. Maar ik kom terug. Ik kom terug. En als ik teruggekomen zal zijn, dan zal ik u tot mij nemen. En dan zult u zijn waar ik ben. Dus Jezus neemt mensen aan. Neemt mensen mee. Neemt mensen gastvrij op. Als hij terugkomt. En dan ontvangen zij alle eer. Dan worden ze gekroond met de kroon des levens. Dan ontvangen ze eeuwig leven. Dan is eeuwige blijdschap hun deel. Maar gemeente, dat is niet alles. Want Jezus die zal bij zijn komst ook mensen achterlaten. Verlaten. En dat woord dat staat in schril contrast met dat woordje aannemen, meenemen. En het woordje dat hier gebruikt wordt in onze tekst, dat kom je bijvoorbeeld ook tegen in het Lijdensevangelie, in de hof van Gethsemane. Als de Heer Jezus gevangen wordt genomen door de soldaten, wat doen de discipelen dan, jongens en meisjes? Dan laten ze Jezus achter. Dan verlaten ze hem allemaal, dan laten ze hem in de steek, dan kijken ze niet meer naar hem om. Dan blijft de Heer Jezus alleen achter met die soldaten, dan wordt hij door handen vastgepakt. Hij zal veroordeeld gaan worden. Hij zal gedood worden. En nu zegt Jezus dat als hij straks terugkomt, mensen verlaat, achterlaat. En zo op die manier aan het oordeel prijsgeeft voor degene die worden achtergelaten, betekent dat de eeuwige dood. En Jezus die gebruikt in vers 37 daar een heel aangrijpend beeld voor. Daar heeft de Heer Jezus het over gieren. Het woordje dat daar staat, in het Grieks kun je ook vertalen met arenden en de Statenvertalers die doen dat ook, maar gezien de context gaat het hier om de gier. Maar wat is het verschil, jongens en meisjes, tussen die grote vogels, tussen zo'n arend en tussen een gier? Nou, het verschil is dat een arend zich op zijn prooi stort en dan die prooi doodmaakt en dan vervolgens opeet. Een arend die eet niet snel iets op wat al een poosje dood op de grond ligt. Nee, de arend die pakt wat leeft, maakt het dood en gaat het dan vervolgens opeten. Maar dat is bij een gier anders. Een gier is een echte aaseter. Een gier stort zich op een kadaver, een dood lichaam en eet dat dan vervolgens op. En daar heeft Jezus het over. Jezus heeft het over, in vers 37, over een lichaam, een dood lichaam. En dat dode lichaam is het aas van de gier. Met die enorme vleugels van hen. En ze zijn wel 2,5 meter breed als je gaat meten van het ene puntje van de vleugel naar het andere puntje van de vleugel. Met die enorme vleugels zweven ze, vliegen ze door de lucht. Het lijken jongens en meisjes wel van die kleine zweefvliegtuigjes. En als ze dan dood aas zien, een dood lichaam, en ze hebben hele goede ogen, ze kunnen uit de verte al zo'n dood lichaam zien liggen, dan gaan ze er direct op af met elkaar, want ze zijn vaak bij elkaar in een groep. Dan strijken ze neer bij dat dode lichaam om dat vervolgens op te eten. Ook al ligt dat dode lichaam er misschien al een poosje. Zij kunnen dat dode lichaam eten, want ze hebben een hele speciale maag. Ze hebben heel veel maagzuur, zodat er geen bacterie is die dat overleeft. Dus zij kunnen een kadaver, een dood lichaam eten, want de bacteriën in dat dode lichaam, dat doet hen geen kwaad. Begrijp je het beeld wat de Heer Jezus gebruikt? Als Jezus straks terugkomt op de wolken van de hemel, dan valt er een scheiding. Er valt een scheiding tussen mensen die aan hem verbonden zijn en mensen die niet aan hem verbonden zijn. De een wordt aangenomen, meegenomen, gastvrij opgenomen. De ander wordt verlaten, achtergelaten, aan het oordeel prijsgegeven. Zij die de Heer Jezus hebben leren kennen als een zaligmaker, die van dood levend zijn gemaakt, door het geloof aan de Heer Jezus verbonden zijn geraakt, zij worden aangenomen. Maar zij die de Heer Jezus niet hebben leren kennen als een redder, zij die dood bleven in hun zonde, die ongelovig bleven, die de Heer Jezus hebben afgewezen, zij worden achtergelaten. Hun deel is de eeuwige dood. Zij zullen niet op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zijn. Hun naam zal worden uitgewist zoals de gieren, de dode lichamen die in de woestijn liggen, helemaal opruimen. Dus wat gebeurt er als Jezus terugkomt? Dan komt er een scheiding openbaar. En dat is heel aangrijpend, gemeente. Een scheiding die dwars door allerlei relaties heen gaat. Een scheiding tussen man en vrouw. Een scheiding tussen collega's die jarenlang met elkaar hebben opgetrokken. Die twee woorden die tot 3 maal toe terugkomen in onze tekst, die moet je eens even op je in laten werken. Aangenomen. Achtergelaten. Aangenomen, achtergelaten, aangenomen, achtergelaten. Het is van tweeën één. En de scheiding die Jezus maakt, die is definitief. Je wordt aangenomen of verlaten. Je bent behouden of verloren. En het criterium, het beslissende punt is, of je wordt aangenomen of wordt achtergelaten is, heb je in de Heer Jezus geloofd als je zaligmaker? Heb je je bedelaarshand uitgestrekt naar die machtige koning om genade te ontvangen, om ervan te leven? Ben je met al je wonden en zonden naar de Heer Jezus toegevlucht? Kreeg hij alles te zeggen in je leven, of niet? En daarom heb ik een vraag voor je vanmorgen. Hoe is het met je verbinding aan de Heer Jezus? Hoe is het met je band aan Hem? Hoe ga je door het leven? Als je ten diepste zonder Hem door het leven gaat en Jezus vandaag of morgen terugkomt, zonder dat dat verandert, dan is het oordeel over je leven definitief. Dan krijg je geen tweede kans meer. En waarom niet? Omdat de Heer je hier misschien al wel honderden, duizenden kansen gegeven heeft. Want de Heer Jezus die gebruikt niet voor niets het woord verlaten, achtergelaten. Kijk, wat een mooie vertaling. Ongelovigen worden bij zijn komst achtergelaten. En er staat dus niet, ja, er zal sprake zijn van wegstoten of wegwerpen. Nee, het gaat over achterlaten. Dat heeft iets in zich dat hij je laat op de plek waar jij jezelf hebt gebracht. Dat hij je achterlaat op de plek waar jij zelf voor gekozen hebt. En waar je zelf wilde zijn. Dus je gaat niet verloren. Omdat je niet uitverkoren bent. En je gaat verloren omdat je de hartelijke uitnodiging van de Heer Jezus. De hartelijke uitnodiging van het evangelie af hebt gewezen. En daarom roep ik je op vanmorgen. In de naam van God. Nu is het de dag van zaligheid. Nu is het het moment dat God zich laat vinden. En hij vertelt het je vanmorgen. Hij verkondigt je het je. Dat hij niet wil dat je verloren gaat. Hij steekt zijn handen naar je uit. En dat zijn lokkende handen die je wil helen en die je wil genezen. Maar zijn handen zijn ook rechtvaardige handen. Die op die grote dag jou buitensluiten. Dus je weigert je door hen te laten redden. Dat kun je straks niet meer terugdraaien. En daarom tref je voorbereidingen op zijn komst. En nee, je weet niet wanneer hij terugkomt. Jezus zegt niet over zijn komst, ik kom dan en dan terug. Ik kom 28 augustus 2028 terug. Dat zegt hij niet. Dus niemand kan daar wat over zeggen. Ik niet, jij niet. Dat is een geheim. Alleen kijk wel uit. Want als je de datum niet weet, dan schuif je misschien het zomaar voor je uit. Dan kun je zomaar denken, nou ja, dat komt nog wel. En Jezus geeft geen datum. Maar hij zegt wel, ik kom. En ik kom terug op een hele gewone dag. Als je aan het slapen bent. Als je aan het werken bent. Die drie handelingen in onze tekst. Slapen. Meel malen. Op de akker werken. Gaat eigenlijk over verschillende tijdstippen. En slapen doe je 's nachts. Meel malen doe je 's morgens vroeg. Op de akker werken dat doe je overdag. Het tijdstip waarop Jezus komt, dat zegt Jezus ermee, weet je niet. En daarom wees waakzaam. Hoe? Door die woorden van Jezus uiterst serieus te nemen. Te leven bij deze woorden, te leven in het licht van die grote dag en met het oog op die grote dag. Kijk, misschien is het in je leven allemaal ingezonken. Je kreeg de Heer wel lief. Ja, dat wel. En je weet ook wel, hij komt eraan, hij komt terug. Maar als je heel eerlijk bent, dan zeg je vanmorgen, nou, ik zie er eigenlijk helemaal niet naar uit. En dat biddende wachten, en dat verwachtende bidden, dat ontbreekt. Nou, zou je dan niet de toekomende dingen meer moeten overdenken, dan meer bij stilstaan? Zou je niet meer moeten bedenken wie God voor je is, wat hij heeft gedaan? Hij heeft zijn zoon gegeven en zijn zoon gaf zichzelf tot op het vloekhout. Hij gaf zijn leven om jou te kunnen redden. Hij gaf alles. En zou je, als je op hem gericht bent en op hem gericht raakt, en de verbinding niet alleen maar zoekt met anderen, hoe mooi dat ook is, maar je ook de verbinding zoekt met hem, zou je dan niet gaan uitzien, meer gaan uitzien, naar zijn komst? En zou je, als je elke dag rekent met zijn komst, niet anders gaan leven, heiliger gaan leven, met een andere gerichtheid gaan leven? En ja, dan moet je gewoon morgen weer naar het werk of naar school. En dan moet je morgen gewoon weer je taak oppakken in het gezin, zoals je ook vandaag gewoon je taak oppakt in het gezin. Dan moet je gewoon trouw zijn in je roeping. Maar ondertussen is dat niet je een en al. Maar ben je gericht op de komst van Jezus. Ja, zeg je misschien vanmorgen, ik ben bang dat er een scheiding komt op die dag. Tussen mij en tussen iemand waar ik heel veel van hou. Wij zijn wel saamhorig, maar als het gaat om het geestelijk leven, dan gaan de wegen uiteen. Wat kun je dan doen? Ja, dan kun je natuurlijk gewoon de preek aanhoren en op de oude voet verder gaan. Maar je kunt ook gaan bidden. Je kunt ook gaan bidden voor die collega op je werk die nergens aan doet. En waar je zo intensief mee samenwerkt. En het is echt een fijne collega, maar wel ongelovig. En je hart krimpt in elkaar als je denkt dat hij straks, als dat niet verandert, achter wordt gelaten. En je bidt, Heere, laat dat niet waar zijn. Zet u hem stil. Laat zij u leren kennen. Je kunt ook gaan bidden voor je vrouw. Gaan bidden met je man. Heere, u bracht ons samen. En er is echt een band tussen ons. Maar mag die band ook verdiept worden. Zodat we echt, doordat we samen u volgen. En u mogen dienen dat we saamhorig zijn. Ja, ook samenhorig zijn aan u. Zodat we samen op weg mogen zijn naar die grote dag. Of doe je dat niet? Bid je daar niet om? Spreek je daar niet over? Zeg je nou ja, iedereen moet zijn eigen keus maken en het interesseert me helemaal niks of mijn collega nou in Jezus gelooft of niet. Het maakt mij niet uit of mijn buurman nou de Bijbel leest en daaruit leeft en mijn collega, mijn studiegenoot, de Heer Jezus lief heeft of niet. Ben je er tevreden mee? Als je man de Heer Jezus niet kent. Heb jij verkering? Heb je een relatie? Vind je het wel prima als jouw vriend jou waardeert en samen met jou van alles onderneemt en jouw liefde geeft, maar zijn liefde niet geeft aan God? Bent u tevreden met hard werken, mooie cijfers neerzetten, florerend bedrijf hebben, prachtige resultaten halen? Ben je daar tevreden mee? Ben je heel levendig, maar dood voor God. Vanuit Lucas 17 word je dan vanmorgen aangespoord. Om met anderen, juist ook aan wie je innig verbonden weet, te spreken over de vraag, hé, hoe sta jij nou tegenover Jezus? Je wordt aangespoord om te bidden voor die ander en misschien ook wel met die ander, opdat die ander straks niet achtergelaten zal worden als Jezus terugkomt. Je wordt aangespoord om samen heilig te leven. Rekening te houden met de wederkomst van de Heer Jezus. Zodat je samen op weg bent naar die grote toekomst. Want ja, dat kan ook. Het kan ook dat je op die dag dat Jezus terugkomt. Door Jezus samen met je man. En samen met je vrouw. En samen met je kind. En samen met je collega. En samen met je broer. En samen met je zus. En samen met je vriend of vriendin wordt opgenomen. En meegenomen. Om dan samen God te dienen. En hem volkomen te eren. En te zingen van zijn trouw. Of voel je je eenzaam. Er kwam een scheiding tussen jou en iemand anders met wie je jarenlang heel intiem optrok. Mis je iemand misschien om heel veel dingen te delen? Geeft je dat verdriet? Worstel je misschien met de leiding van God in jouw leven? Draag je een kruis, misschien wel een verborgen kruis? Nee, dan heb ik vanmorgen geen makkelijke antwoorden. Maar ik mag wel dit zeggen en ik kan ook dit zeggen. De Heere wil samen met jou zijn. En hij wil jouw leiding geven. Zodat je door het geloof mag gaan belijden. Niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus. Ja, zeg je, maar ik ben verdrietig. Want ik mis mijn man, mijn vrouw, mijn kind. Kwam er scheiding tussen u en een geliefde door de dood. Maar die scheiding zal niet eeuwig zijn. Als die andere Jezus lief kreeg en u ook mag leven van genade. Ik moet denken aan de opa van de bekende Engelse predikant Charles Haddon Spurgeon. Zijn opa was ook dominee, Charles heette hij. En zijn opa Charles die ging op een zondagmorgen zoals altijd naar de kerk om te preken. En zijn vrouw Susanna die ging dit keer niet mee, want ze voelde zich niet lekker. Ze zei, ik blijf thuis en dan ga ik thuis bidden en dan ga ik thuis de Bijbel lezen. Want ja, je kon toen in die tijd, dan hebben we het over de 19e eeuw, je kon nog niet thuis kerkdienst gemist volgen. Of meekijken met een dienst. Dus zij bleef thuis. En toen kwam na de dienst de opa van Spurgeon thuis. Maar er klonk geen begroeting. Hé, ben je daar weer? Het bleef stil. En die opa, James, die liep naar de stoel toe waar zijn vrouw in zat. En ze zat er zo stil, bewegingsloos. Ze bewoog niet, ze was gestorven. James schrok. Toen viel zijn oog op de Bijbel die op haar schoot open lag. En toen hij dichterbij kwam, toen zag hij zo een vinger van zijn vrouw bij een Bijbeltekst liggen uit het Bijbelboek Job. Deze woorden. De hand van God heeft mij aangeraakt. James was verdrietig. Verslagen. En hij werd ook getroost. De hand van God had haar aangeraakt. Meegenomen. Gastvrij opgenomen. Ze was nu bij God in de hemel. Ja, hij was wel van haar gescheiden. Maar straks zou hij met haar verenigd worden. En met zoveel anderen samen de lof gaan zingen op God. Waar is dat aan te danken? Waar is dat aan te danken? Is dat als je wordt aangenomen en meegenomen, is dat te danken aan je goede houding voor God? Is dat te danken aan je ernstige gebeden, aan je trouw lezen uit je Bijbel, aan je bewogenheid met anderen, dat je zoveel over had voor anderen? Is dat omdat je wel eens onder de indruk was van de heiligheid van God en van je eigen kleinheid en zondigheid? Is dat te danken aan je tranen die je plengde, aan de offers die je bracht? Nee, als je wordt meegenomen is het enkel en alleen uit en door genade. Het is alleen te danken aan de verkiezende liefde van de Vader. Aan het volbrachte werk van Jezus. Aan de trekkracht van de Heilige Geest. Het is alleen te danken aan de ontferming van de drie-enige God. En daarom alle eer aan Hem die mij zal leiden door zijn raad, om mij straks op te nemen, gastvrij op te nemen, in zijn heerlijkheid. Amen.